ik denk soms bij dementie wordt dan gezien van nou, dan is euthanasie niet mogelijk. Ja, dat klopt niet. Dat kan. Hè? Maar dat is wel belangrijk dat je die gesprekken hebt gevoerd en dat je dingen op papier hebt gezet.
Welkom bij Hersenhelden, de podcast van Alzheimer Centrum Amsterdam over wat we doen en waarom dat belangrijk is. Elke episode spreken we met deskundigen die zich inzetten voor patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie, vooral op jonge leeftijd. Mijn naam is Jetske van der Schaar. Ik ben onderzoeker en daarnaast ook presentator van deze podcast. Dementie ontneemt mensen geleidelijk het vermogen om keuzes te maken over hun leven. Dat kan beangstigend zijn voor patiënten en ook belastend voor hun naasten of ingewikkeld voor hun zorgverleners. Want als iemand het zelf niet meer goed kan aangeven, wie bepaalt dan wat passende zorg is voor deze persoon? Als je invloed wil houden op de laatste levensfase, is het daarom van belang om tijdig in gesprek te gaan met alle betrokkenen over je wensen en je grenzen. En dat doen wij hier vandaag. Tegenover mij aan tafel zit Jort Vijverberg. Jort is directeur van Alzheimer Centrum Amsterdam, waar hij tevens werkt als neuroloog en onderzoeker. Zijn studies richten zich vooral op het vaststellen, behandelen en voorkomen van hersenziektes. En als arts streeft Jort ernaar om niet alleen te kijken naar de patiënt, maar ook altijd oog te houden voor de mens. Naast hem zit Steven van der Vijver. Hij is huisarts in Amsterdam en werkt daarnaast voor het OLVG, waar hij onderzoek doet naar innovatie in de zorg, internationale gezondheidszorg en zorg voor migranten. En mocht u denken, waar ken ik die naam toch van? Hij is daarnaast ook tropenarts geweest en heeft daar prachtige boeken over gepubliceerd. En naast mij zit Tim de Greve. Hij is advocaat en partner bij Stibbe. Maar hij was ook mantelzorger voor zijn vader, die op jonge leeftijd overleed aan Lewy body dementie. Sindsdien is hij actief als vrijwilliger, ambassadeur en sinds kort ook als voorzitter van de Stichting Steun Alzheimer Centrum Amsterdam om aandacht en fondsen te werven voor baanbrekend hersenonderzoek. En een van de zaken waar Tim in deze rol voor pleit, is om in een vroeg stadium het gesprek aan te gaan over de laatste levensfase bij dementie. En met dat doel heeft hij ons hier vandaag bij elkaar gebracht. Jort, Steven, Tim, welkom in de show.
Dankjewel.
Dankjewel.
Tim, jij hebt dit onderwerp op de agenda gezet en aangegeven dat je hier graag over wilt praten. Vanuit jouw eigen rol als zoon, als mantelzorger voor je vader, kun je aangeven of er voor jou een concreet moment was waarop dit aan de orde was? Waarop je misschien dacht, ja, misschien hadden we het hier eerder over moeten hebben?
Dat was er. En waar ik het eigenlijk vandaag over wil hebben is het besef, dat was er pas later, dat moment er was. Dus het besef dat moment voorbij is gegaan, zonder dat ik er erg in had. Met de kennis van nu zou ik daar dus anders over nagedacht hebben. En ik ben helemaal geen arts, dus ik ga zeker niet zeggen wat iemand moet doen. Anders dan het erover te hebben. En een discussie zoals jij dat juist zo mooi omschreef, of een gesprek, het is helemaal geen discussie, die is naar zijn aard altijd te vroeg of te laat. En te vroeg is op het moment dat je het er eigenlijk niet over wil hebben, want het leven gaat toch eigenlijk, ondanks de diagnose Alzheimer of een andere vorm van dementie. Het gaat dan nog best wel goed. Waarom zou je het over zulke vervelende dingen hebben? En te laat is, of omdat je het er niet meer over kan hebben, omdat degene over wie het gaat daar niet meer toe in staat is, of omdat er een crisissituatie is. Er is wat gebeurd. Er is je vader, je moeder, je opa, oma, neef, nicht of broer of zus is in een situatie terechtgekomen waarin hij bijvoorbeeld longontsteking heeft gekregen en onmiddellijk naar het ziekenhuis moet. En dat is meestal niet het meest geëigende moment om eens rustig met je familie en natuurlijk de patiënt, of veel beter gezegd de mens waar het om gaat, het daar eens goed over te hebben. Dus het gaat mij inderdaad over het moment, maar ook het besef van het moment. En dat laatste, dat is voor mij iets waar ik steeds meer zicht op heb gekregen.
En wat was voor jou een moment waarop je eigenlijk in een situatie kwam dat je dacht, ja, we hebben het hier niet over gehad, en dat er beslissing ook, ja, dat er wel een vraag op tafel lag waarover besloten moest worden als het gaat om zorg of behandeling bij jouw vader?
Nou, ik denk dat ik het achteraf, bedoel, we hebben het over 15 jaar geleden. En ik ben dus nu ook al 15 jaar hou ik mee bezig met het dementieveld, om het maar zo te zeggen. Nogmaals, niet als professional, maar als buitengewoon geïnteresseerde, laat ik het maar zo zeggen. Ik heb denk ik heel klassiek gereageerd. Mijn vader is ziek. Nou, als je ziek bent, dan moet je geholpen worden. En wie doet dat? Een arts. En als mantelzorger hebben wij ons, de familie dus, want ik stond natuurlijk zeker niet alleen, ons verdiept in, dan moet papa medicijnen krijgen. En we wisten natuurlijk heel goed dat hij nooit beter zou worden. Van Lewy body, het is gewoon een vorm van dementie waarvan je het einde van tevoren al weet. Het is gewoon de weg daar naartoe. En die wil je zo fijn als mogelijk doorgaan met z'n allen. En steeds als er, ik was een soort incidentenbestrijder. Niet alleen, maar met mijn vader en de omgeving eromheen. Er gebeurde wat en dan reageerden we erop. Mijn vader kreeg longontsteking. Wat doe je bij longontsteking? Dan wordt er gekeken bij zo'n erge longontsteking. Protocol, dan ga je de longontsteking met antibiotica bestrijden. De vraag die ik mij zou hebben willen stellen toen met mijn vader erbij en natuurlijk ook de andere mantelzorgers, de familie, is: zouden we ook niet kunnen behandelen? En wat dan? Nou, en die vraag, daar gaat het mij om. En om dan meteen er wat meer op te zeggen: als je een longontsteking niet behandelt, gaat iemand zich heel erg niet lekker voelen. En misschien pijn krijgen en benauwdheid. Ik ben sowieso voor dat je dat behandelt. Dus pijn, angst, jeuk, kriebel, dat soort dingen. Benauwdheid, die moet je zeker wel behandelen. Maar moet je nog in die fase de longontsteking zelf behandelen? Of moet je eigenlijk zeggen, we laten hem gaan? Op een fase waarvan je eigenlijk al weet, de opvolgende fase gaat heel erg niet leuk worden. Want dat weten we bij Alzheimer. Dat het er niet beter op gaat worden. En moet je dan op een gegeven moment niet tijdig het debat voeren, tot hoever behandelen we en op welke wijze behandelen we? En dat is mijn vraag eigenlijk.
Ja, precies. En jij kwam in het proces van jouw vader op een gegeven moment ook in een fase waar jij een beslissing had te nemen en waar je gekozen hebt voor de behandeling zonder bijwerkingen. Kun je daar nog kort iets over zeggen?
Ja, ik denk dat wel een van de beste adviezen is geweest die we ooit hebben gehad. En dat was, er was zo'n crisissituatie. Mijn vader was echt dusdanig onwel geworden. We zaten ook al een beetje in de fase van, kan dit thuis nog? We zaten een beetje in de fase om het een beetje te beschrijven van, gaat dit thuis nog of moeten we richting een verpleeghuissituatie gaan? Dat is een beetje het begin van die discussie zaten we. Dan is er een incident. Hij valt neer, is totaal verward en wordt door de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis, het lokale ziekenhuis. Want hij was in behandeling bij het Alzheimercentrum in Amsterdam. Maar werd naar een lokaal ziekenhuis vervoerd. Want zo gaat dat als je 112 belt. En daar werd gewoon heel protocolair mijn vader, niet als, meer de ziekte werd meer behandeld en de symptomen. En mijn vader als patiënt, maar ik had liever de upgrade naar de mens gezien in plaats van alleen de ziekte als onderdeel van de patiënt. En als je met de kennis van nu, denk ik eigenlijk dat de discussie of de beslissing veel simpeler had moeten zijn. Niks doen en eigenlijk misschien ook niet eens meer naar het ziekenhuis gaan, maar de route via de huisarts vervolgen en niet via de crisis. Hey, het gaat nu helemaal niet goed, 112 bellen. En in die fase waarin mijn vader lag in een lokaal ziekenhuis en ik daar natuurlijk als een sodomiet naartoe was gegaan, heb ik contact opgenomen met zijn behandelend arts, Philip Scheltens van het Alzheimercentrum. En die heeft mij laten vertellen allerlei uitslagen die hij in dat ziekenhuis kreeg en wat ze allemaal aan het doen waren. En hij heeft mij daar vragen over gesteld van, je kan nog eens die vraag stellen en kan daar nog een verdieping en misschien dat onderzoek. En toen de dag vorderde en ik hem weer aan de lijn had, toen zei hij heel rustig nadat hij mij had laten uitpraten, Tim, er is nog één optie. En dat is het medicijn zonder bijwerkingen. Wat zou je daarvan denken? Nou ja, ik was natuurlijk doodstil en met rode oortjes zei ik, Philip, nou, ik ben zeer geïnteresseerd daarin. En toen zei hij, dat is naar huis gaan. En dat is eigenlijk says it all. Tot hoever ga je? Wij zijn zover gegaan. In die zin heb ik nergens spijt van. Maar ik zou er wel spijt van hebben om deze ervaring niet te delen. En niet dat iemand anders het op een andere wijze of op dezelfde wijze moet doen zoals wij het hebben gedaan. Helemaal niet. Maar wel om het daarover te hebben. En daarom ben ik zo blij dat jij mijn uitnodiging voor deze podcast hebt omarmd. En dat we twee prachtige andere gasten aan tafel hebben die het daar met ons over willen hebben.
Ja, dank voor het delen van die ervaring, Tim. Ik wil inderdaad even naar Jort voor even een kader waarbinnen we dit gesprek voeren. Want dementie is natuurlijk een ziekte waarbij mensen vaak denken aan vergeetachtigheid. Het is een ziekte die zich afspeelt in het brein, maar die zich ook kan uiten in fysieke klachten, zoals Tim net al aangaf. En uiteindelijk ook in verdere achteruitgang van de gezondheid. Kun je daar kort iets over zeggen?
Ja, zeker. Hè? Dus we hebben het hier over een dementie. En een dementie is eigenlijk die paraplu-term die eigenlijk verschillende ziektes van de hersenen reflecteert. En de ziekte van Alzheimer is de meest bekende en grootste ook. Maar je hebt inderdaad Lewy body dementie, frontotemporale dementie en vasculaire dementie. Maar die overkoepelende term dementie, dat zegt iets over je vermogen tot denken. Hè, geheugen, taal, inzicht. En bij deze ziektes is dat over de tijd dat verdwijnt. Wat wij zien als neurologen of als artsen die daar zich mee bezighouden, is dat dementie ook eigenlijk het eindstadium is van zo'n hersenziekte. Dus je ziet in de spreekkamer met toenemende mate mensen die in een voorstadium zitten. En dan spreek je over milde cognitieve beperking of zelfs subjectieve klachten. Maar die ziekte zit er al. En ik denk dat het goed is dat we in dat spectrum ook dit gesprek voeren. Omdat het echt relevant is dat die mensen in een vroeg stadium er nog echt zijn. Het hele mens is er nog. Alleen wel wat beperkingen. Anders zouden ze bijvoorbeeld niet bij een arts komen. En ik denk dat je, als je dat goed voor ogen hebt, dat ook het moment zou kunnen zijn dat je dat gesprek dus met degene die de aandoening heeft, de ziekte, Alzheimer of een andere vorm van dementie, dat je dat moment ook dan aanpakt om dat gesprek te voeren. En als die ziekte dan vordert, dan gaat die vermogen, wat je als mens maakt, denken, het inzicht, en dat doen we dan in domeinen zoals geheugen en taal vormen, dat verdwijnt, dat gaat weg. En dan kom je inderdaad in een fase van die ziekte dat moeilijk is voor diegene, patiënt of mens, om dat gesprek dan te voeren. En dat wil je voorkomen, want dan komt het inderdaad, zoals Tim terecht zegt, bij de omgeving. Wat een extra last geeft ook voor die omgeving, als dat gesprek nooit is gevoerd. Want wat is mijn visie hierop? Wat zou haar of hem visie daarop zijn geweest? En dat is dus vrij belangrijk dat je dat dus vroeg voert. En als je het heel technisch maakt, dus wij als artsen houden van hokjes, dus dan kan je zo'n dementie opvormen in stadia. En zelfs cijfermatig, 0 is de ziekte er wel, maar je hebt geen klachten. 0,5 is een beginnende. Tot 1, beginnende dementie. En dan heb je 2 en 3. En 3 reflecteert eigenlijk dat je verpleeghuis behoeg bent. Dus dat je eigenlijk niet thuis de zorg meer kan doen. En ik denk dat de situatie die Tim beschrijft, dat bij een 2 tot een 3 zit. En dat je dan, als je dan pas in zo'n situatie komt, dat dan eigenlijk al besproken moet zijn. Dat je niet acuut moet handelen of achteraf schuldig voelt. Ja, Tim doet dat nu niet, gelukkig. Maar ik bedoel dat je dan ook maar net een goede arts moet treffen die dan het juiste adviseert en niet altijd door moet gaan. En ik denk dat we daar het over hebben. Dus dat je in een vroeg fase, als de mens zich nog helemaal voor je zit, maar wel met ziekte, dat je dan dit onderwerp zou moeten bespreken. Ja, Tim zegt, ik ben geen arts. Ik zeg niet wat je moet doen. Artsen zeggen dat ook niet. Maar dat je in ieder geval dat een situatie creëert, als dat ervoor doet, dat je dat met de mensen in kwestie, maar ook de hele familie of vrienden omheen, dat kan bespreken. En dat is natuurlijk wel deels aan de arts als gespreksleider om dat te creëren. En ik denk dat dat daarom heel relevant is dat we hier zitten.
Ja. Een belangrijke vraag daarbij, waar veel mensen met dementie, of in ieder geval ergens in dat stadium van dementie en hun naasten mee worstelen, is bij welk cijfer ja. kun je die beslissingen niet meer nemen of dat gesprek niet meer voeren? Want je geeft net aan van het is een hersenziekte, er is cognitieve achteruitgang. Die tast uiteindelijk ook de vaardigheden aan die je nodig hebt om dit soort keuzes mm-hmm. te maken. In hoeverre is daar in zijn algemeenheid iets over te zeggen, maar ook in relatie tot de verschillende vormen van de ziekte of misschien zelfs de verschillende patiënten?
Ja, precies dit punt is inderdaad niet in cijfers uit te drukken.
Helaas.
Want, er zijn verschillende initiatieven al geweest, hè, in kader van wetenschap en zorg, om vragenlijsten te maken die dan wilsbekwaamheid toetsen. Nou, ik heb er al een paar toegepast. Dat werkt echt niet. Het is zo complex gegeven dat het niet alleen om je geheugen gaat. Of alleen om je taal of je semantiek. Het gaat ook om je inzicht en om hoe je in het leven staat. Dus dat is echt een vrij complex gebeuren, wilsbekwaamheid. Dus om dat in cijfers uit te drukken is dus onmogelijk. Maar wat je wel kan doen, elementen wat je wilsbekwaam maakt, toetsen. Hè, dat is onderdeel. Hè, cognitie, het denken. Maar ook stemming. Hè, hoe voel je je? Hoe zie je de toekomst? Dus het is vrij complex gebeuren. Maar wat wel een dementie doet, is je brengt het eigenlijk tot het hier en nu. Hè. Dus die functies die je hebt, die je nodig hebt om naar achter te kijken, maar ook naar voren te kijken. Dus waar ben ik in de ruimte? Wat vind ik van deze ruimte? Ja, die verdwijnen. En die complexiteit zorgt er dat je op een gegeven moment in een proces, want het is niet een moment dat je opeens wilsonbekwaam bent. Dat is een heel proces. Maar die elementen zorgen wel dat je dat kan inschatten of dat iemand dat is. En dat doe je niet in een kwartiertje in je spreekkamer. Dat doe je eigenlijk samen met de mens met de ziekte. Maar ook de omgeving, dat je nu denkt, hey, die wilsbekwaamheid is er niet meer. En dat is gewoon moeilijk te vangen. Maar uit ervaring weet je wanneer de ziekte daar echt wel invloed op heeft, op dat hele structuur van wilsbekwaamheid. En dan moet je gewoon voor zijn om die wensen goed te bespreken. Maar er is geen cijfer, dat is het niet. Het is alleen dus, als je het heel plat wil slaan, dan gaat het vaak om van een 2 naar 3. Dat je dan eigenlijk niet meer die wilsbekwaamheid voelt, ziet en toetst.
Ja, dankjewel. En Steven, ik ga nu even door naar jou. Want ik heb jou net aangekondigd als iemand die ook onderzoek doet naar innovatie, et cetera. Maar we hebben het nu over ja, de laatste levensfase bij dementie. Wat is jouw relatie met dit onderwerp? Waarom zit jij bij ons aan tafel en niet een andere huisarts?
Nou, ik vind het een heel belangrijk onderwerp. Ik ben heel blij dat dit gesprek gevoerd wordt. Ik zie het als huisarts heel veel in de praktijk. Maar ook persoonlijk heb ik dit ook ervaren als, net als Tim, als zoon en mantelzorg van mijn vader. Die 9 jaar geleden overleden is aan Lewy body dementie. En wat ook een traject was van 6 jaar. Waarbij je eigenlijk deze vergelijkbare afwegingen hebt. Wanneer moeten we welk gesprek voeren? Hoe doen we dat? Wat is de rol van de huisarts, wat is de rol van de case manager, wat is de rol van de specialist. En ik denk dat het goed is om daar aandacht aan te besteden, omdat ik ook zie in mijn praktijk, ja, dat met de toenemende vergrijzing is dat iets wat steeds vaker voorkomt. En dat we ook steeds vaker ons moeten realiseren dat er ja, ook grenzen zijn aan de hele behandeling en het traject. En dat is denk ik niet alleen maar voor dementie, ik zie het voor heel veel andere aandoeningen, dat het goed is om wel alvast gesprekken gehad te hebben met de huisarts over hoe je de laatste levensfase ziet. Waardoor dat ook komt, hè, of het nou door dementie of een CVA of kanker of andere dingen. En natuurlijk de kracht van de huisarts is wel dat je de patiënt al kent, dus je begint vaak niet met nul. Maar het is wel goed hè, als je denk ik op een gegeven moment daar een gesprek over plant. En daar is ook binnen de huisartspraktijk is er ook een bepaalde module, zoals dat officieel heet, waar je eigenlijk gesprek over het levenseinde hebt. Ja. En daar hoef je niet eens heel ernstig ziek voor te zijn. Tim heeft over het te vroeg of te laat. Ik zou met name denken, te laat, te vroeg hoeft het niet te zijn. Je hoeft je bij een huisarts nooit bezwaar te voelen. Ik denk, ik wil het hier over hebben. Nou, schuif aan en we gaan dus wat dingen bespreken. En ook met name, zet eens wat dingen op papier. Want dat is denk ik ook belangrijk. Je hebt ook een wilsverklaring. Nou, dan kan je allemaal naar de thuisarts verwijzen we dan. Daar kan je allemaal mooie filmpjes en voorbeelden zien. En dat is sowieso goed om daar over na te denken.
Ja, ik vind het mooi ook dat je dit aanstipt. Hè? Ook om te voorkomen dat wij praten over de patiënt met dementie. Maar dat je het eigenlijk veel breder nog trekt en zegt van ja, dit gaat ook over ons allemaal. Dit gaat ook over hoe wij hier samen aan tafel zitten. En eigenlijk zou je dit gesprek al kunnen voeren. En als je nog gezond bent en ja, eigenlijk er is geen te vroeg. Maar je haalt zelf ook je eigen situatie aan. Was je bij je eigen vader bewust van het moment waar Jort het net over heeft, dat die wilsbekwaamheid
omsloeg? Ja, zeker. Ja, ja, en met name dat besef en dat je soms, ook omdat ik zelf arts ben, dat ik toch op een ander niveau naar kijk dan mijn broers, die geen arts zijn. Dus toen was op een gegeven moment was het moment daar dat mijn vader steeds slechter werd en dat mijn moeder ook zei, ik kan hem eigenlijk niet meer thuis houden. En zelf had hij altijd aangegeven, ik wil thuis overlijden. Ik ga niet naar een verpleeghuis. En toen kreeg hij die longontsteking, hè, wat we als artsen soms ook wel eens de old man's friend noemen. En hij naar een ziekenhuis ging en daar was eigenlijk een beetje wat Tim ook beschrijft, automatisch was er met antibiotica gestart. Wat mij als huisarts wel verbaasde, maar interessant genoeg, mijn broers vonden dat heel logisch. En daar hebben we toen wel een gesprek over gehad, dat het voor hen weer verwonderend was dat ik dat al zo snel vond. En toen hebben we dat gesprek gehad en toen is hij gewoon behandeld. En gelukkig kwam die old man's friend vrij recent daarop weer langs. En toen waren we er allemaal wel klaar voor om dat niet te gaan te behandelen.
En daarmee zeg je eigenlijk ook, het is niet alleen aan een patiënt om dat gesprek met een behandelaar te hebben, maar ook de andere mensen eromheen om te voorkomen dat je inderdaad in zo'n situatie zit zoals jij met je broers.
Ja. Zeker. Ja. En ik denk, wat Jort ook zegt in het begin, is natuurlijk de patiënt, die staat op de eerste plaats. En dat is natuurlijk ook de gesprekken die je hebt in die vroege fase of die te vroege fase. Dat je gewoon zegt, ja, hoe zie ik het voor me? Wat is voor mij belangrijk? Ik wil autonoom zijn. Ik wil niet dat mensen voor me zorgen. Of ik heb bepaalde angsten. Ik heb ook patiënten, mensen gehad waarvan de ouders ernstig dement zijn geworden. Daar enorme angsten hebben. En zeggen, ik wil daar gewoon pertinent zodra dit begint, dan wil ik dat het voor mij stopt. Ja, dat. Dat is voor ieder individueel anders, maar dat is wel goed om dat in een vroege fase al te bespreken. Ja. En zeker ook met familie erbij, zodat die ook weten dat dit de wensen zijn.
Ja, je raakt hier het onderwerp van de angst aan. Dat is iets wat ik ook goed herken, waar mensen vaak ook snel over beginnen. Maar waar zit die angst in? Waar zijn mensen bang voor als het gaat om die verder geworden dementie in jouw ervaring?
Ja, wat ik merk bij de patiënt die ik zie daarover is toch inderdaad één, ook dat verpleeghuis. Dat is toch een plek die mensen toch zien, dit vind ik niet meer, daar wil ik niet zijn. Maar ook inderdaad een soort controleverlies. En soms ook, wat Jort zegt, het is ook natuurlijk echt degeneratief. Er kan ook echt karakterverandering opkomen. Dat je gewoon een ander persoon wordt. En natuurlijk ben je altijd dezelfde, maar er gaan wel dingen veranderen. Of het nou boosheid is, omdat je dingen niet goed begrijpt of angstig bent, of dat er echt karakterologisch toch veranderingen plaatsvinden, wat mensen eigenlijk nou niet willen en waar ze bang voor zijn. En dat begrijp ik ook. Volgens mij, jij weet er veel meer van dan ik, maar de term dementie wil zeggen dat langzaam de geest wegtrekt. Hè? Dus er is gewoon verlies van alles en nog wat angstig maakt, begrijp ik goed.
Ja. We gaan even van dat hele laatste stadium weer even terug naar een vroegere fase. Jort, jij ziet patiënten voor een diagnose, soms een second of een derde opinie zelfs. Jij stelt of bevestigt die diagnose. Beginnen patiënten of hun naasten bij jou in de spreekkamer wel eens over dit soort onderwerpen en vragen?
Jazeker. Wat ik merk, zijn een paar dingen die je ziet veranderen over de tijd. Hè. Dus ik moet wel zeggen, ik zit in het Alzheimer Centrum Amsterdam. Dat is inderdaad een vrij hoogspecialistisch centrum, waar we inderdaad ook jonge dementie voorbij zien komen. En mensen die expertise zoeken. Hè. Dus het is een vrij geselecteerde groep patiënten die bij mij komt. En dan zie je dat die vraag eigenlijk best wel vaak wordt besproken. Eén is dat vanuit, hè, als de diagnose wordt gesteld, spreken we inderdaad wat dan. Hè? Dus vaak inderdaad de vraag, is er een medicijn? Hoe kan ik het beste remmen? Wat moet ik regelen? En dan merk je in het consult, het gesprek, dat aan het einde vaak deze vraag komt. Hè? Of degene in kwestie die de diagnose heeft gehad, die zegt van, ik wil eigenlijk niet naar een verpleeghuis. Dat is vaak een concreet punt. Of de partner begint, hè, je had toch een wens daarover. Wil je dat nog bespreken? Dus dat komt steeds vaker voor. En dat gesprek gaat dan over hoe dat dan eruit ziet. Of de angst soms dat het morgen al zover kan zijn. Dus het is een deels uitleg over het ziektebeloop. En dan inderdaad de cijfers die ik net noemde, maar dan dat we wanneer kom je dan in het twee? Wanneer komt dat besluit? Dus het is veel ook gewoon ziekte kennis overdragen. Maar vooral die angst wegnemen dat het niet al morgen voor de deur staat. Maar wel, hoe zie je dat dan? En voor sommige wensen om bijvoorbeeld niet in zo'n verpleeghuis te komen, moet je wel al echt dat gesprek nu voeren. Zoals bijvoorbeeld euthanasie. Dat is al een heel concrete wens. En dan is eigenlijk altijd, ongeacht of dit nou wordt besproken, is altijd het advies, maak een afspraak met je huisarts. Omdat daar eigenlijk inderdaad, daar sta je niet op nul. Die kent je vaak, maar voer dat gesprek ook daar. Dus concrete acties altijd, wat ik meegeef, maak volgende week met de huisarts en bespreek deze diagnose. Maar inderdaad, het wordt steeds vaker besproken. En het boeiende ook is wel dat die angst, hè, die je net ook noemde, die komt ook steeds vaker terug. Dus mensen komen met een angst, omdat ze ervaring hebben van een vader, moeder of partner, dat zij het ook krijgen. En dan willen ze weten of zij risico lopen, of dat ook op hun pad komt, omdat ze juist die controle willen houden en juist dat niet naar een verpleeghuis willen. Dus dan komen ze concreet, ik heb dan een euthanasiewens. Heb ik het al of niet, dokter? En hoe lang duurt dat dan? Dus het is inderdaad in de spreekkamer is het echt een belangrijk onderwerp.
Ja. Begin jij er zelf wel eens over of laat je dat altijd bij de patiënt en de naaste?
Ja, dat is dus inderdaad een goeie. Dus vaak wordt het dus al geopperd. Dus je creëert natuurlijk wel een situatie dat dan vrij goed voelt en dat je dat gesprek aangaat. Het zit inderdaad, als ik me zo betrap, niet standaard in het diagnosegesprek. Dat je dan al, dat je dan zegt van, hoe zie je dan de eindfase? Dat volgt vaak wel, hè, in de gedurende dat je elkaar vaker ziet. Want wij zien elke 6 maanden, hè, dan elkaar terug, de patiënten bij mij. En dan komt het wel. Maar primair daar al is vaak het initiatief bij degene die het krijgt, of de partner die erover begint, dan dat direct van mij komt. Ik hoop wel met de advies naar de huisarts dat daar dan plaatsvindt, maar inderdaad, dus betrouw ik mezelf op.
Ja. En is dat iets wat jij terugkoppelt aan de huisarts? Want uiteindelijk gaat die patiënt natuurlijk weer terug naar Steven, om het zo maar even te zeggen. Ja. Hebben jullie daar contact over? Of hoe gaat zoiets?
Ja, kijk, dat is liever heb ik natuurlijk warm contact, zoals met Steven. Maar in de praktijk is dat natuurlijk door de drukte en al et cetera. Is geen excuus, is het gewoon in het kader van een brief.
Ja.
En dat is vaak ook voldoende, hoor. In zoverre, ik denk, je kan altijd bellen. Hè? Dat is denk ik gewoon voor alle huisartsen. Maar zo'n brief is al heel fijn om te krijgen. En dat kan ook voor ons weer een reden zijn. Hè? Dat is dan goed, denk om van beide kanten te hebben. Dat jij zegt, maak een afspraak bij de huisarts. En dat wij ook, naar aanleiding van die brief zeggen, hé, daar moet ik even contact op nemen. En eigenlijk probeer daar ook concreet te maken wat je ook met andere aandoeningen zegt. Van, één, wil je nog gereanimeerd worden? 2, wil je naar de IC? Wil je nog naar het ziekenhuis? Wil je nog behandeld worden? Dus daar probeer je wel een soort inschatting van te krijgen, zonder dat je direct zegt over de dood, euthanasie en zulke soort zaken. Maar dan wordt het wel wat concreter, waarmee je wat handvaten kan krijgen.
Ja. Ja, ik vroeg me af, want je zei net al, er is een module. Je zegt nu, ja, voor mijn gevoel, noem je een checklist op. Hoe voer je zo'n gesprek? Welke aspecten vind jij belangrijk om aandacht aan te besteden? Hoe gaat dat in zijn werk?
Nou, ik denk dat het belangrijkste is om de patiënt eigenlijk te laten beschrijven wat waarde aan het leven geeft. En waar de grenzen liggen van, want uiteindelijk heb je toch over ondraaglijk lijden, hè, waar geen behandeling voor is. En voor één is de ondraaglijkheid iets anders dan anders. Hè. En voor sommigen is bijvoorbeeld een verpleeghuis dat niet. Hè. Die zeggen, ik wil daar wel naartoe. En voor iemand anders is, zoals we net al zeiden, helemaal in de beginfase al. Hè. Alleen al dat ik weet dat dan op mijn pad komt. En dat, daar heb ik ook wel ervaring mee. Dat kan een indicatie voor een euthanasie zijn. En dat is denk ik goed om ook te weten dat daar verschillende mogelijkheden zijn. En natuurlijk vaak, merk ik wel, in de praktijk gaat het om het natuurlijke proces. Hè. Dat is denk ik waar Tim ook aan refereerde. Dat het toch het niet behandelen van een longontsteking voelt, zowel voor patiënt, omgeving, als hulpverlener, als een natuurlijk proces. Maar ja, ook daar hè, moet je naar kijken of en wanneer je dat eventueel zou willen laten plaatsvinden.
Ja. En in hoeverre voer je dat gesprek met de patiënt en in hoeverre betrek jij daar de naasten bij? Nodig je ook de broers uit, zoals je net
goede vraag.
Vertelde?
Ik heb zeg wel altijd praktisch een partner mee. Maar ik denk dat het ook goed is om soms ook de patiënt alleen te spreken daardoor. Dat staat er ook bij. Dat als je het echt hebt over euthanasie of zulke soort zaken. Ja, dat moet ook af en toe echt juist één op één en niet met de omgeving. Maar ik denk juist ook als je het hebt in die voorbereiding met een wilsverklaring, leg ik wel altijd, bespreek dat nou met je kinderen. Vraag eens aan je vrienden. Hè, hoe hebben zij dat gedaan? Ik denk dat het goed is dat het gewoon een onderwerp is, hè, wat je kan bespreken als je bij vrienden of familie op bezoek bent. Dat is niet zo zwaar, moeten we het ook weer niet maken.
Ja. En je noemde net al even, één keer over praten is niet genoeg. Je moet dat ook herhalen en vastleggen. In hoeverre wordt het dan ook gedeeld met andere zorgverleners die op enig moment in beeld komen? Hoe komen die aan die informatie?
Nou, vaak heb je wel een case manager bijvoorbeeld die. En we hebben een POH-ouderen en we hebben andere hulpverleners in de huisartspraktijk. En die update beschrijf ik wel in het dossier. En het is inderdaad niet van dit is wat ik eenmaal heb opgeschreven en daar blijft het dan bij. Nee, dat is een veranderend proces. En soms zijn mensen in eerste instantie willen ze dat stadium niet bereiken en dat passen ze dan aan. Of andersom, dat ze zeggen ja, ik dacht dat het zo zat, maar ik wil toch eerder aan de bel trekken. Dus dat is iets fluïdes en ik beschrijf dat in ieder geval in het dossier. En ik adviseer dan ook wel om zo'n wilsverklaring weer aan te passen. Dat je daar ook gewoon zowel schriftelijk als mondeling dat een update hebt.
Ja. En je noemde net al een aantal aspecten. Een paar dingen zijn aan de orde gekomen. Euthanasie. Ik kijk nu even naar Steven en Jort allebei. Kunnen jullie kort de opties noemen die er op dat vlak zijn? Van niet behandelen tot euthanasie. Wat zijn de smaken waar je aan kan denken?
Ja, ik zal maar. Dus de smaken zijn eigenlijk, klinkt heel raar, maar het is een beetje een spectrum natuurlijk. Mensen hebben daar verschillende keuzes in. Hè. Dus je kan het heel concreet zeggen van ik wil altijd alles uit de kast halen. En als ik in het verpleeghuis kom, waarschijnlijk voel ik me dan ook goed, dus laat me. Je kan inderdaad vooral op comfort sturen. Dat je, dus als je in de situatie komt en je hebt die longontsteking, als we dat toch als voorbeeld gebruiken, je behandelt het wel, maar het altijd kwaliteit van leven staat op één. Maar dat zal dan bijvoorbeeld tot het einde gelden. Als je in een situatie komt waarbij inderdaad, wat er net al werd genoemd, dat je kan kiezen, en dat hebben we in het ziekenhuis vooral, hè, dus dan hebben we behandelopties. En die moet je eigenlijk bij elke patiënt die het ziekenhuis inloopt, moet je dat eigenlijk weten. En dat gaat inderdaad over reanimatie, naar de IC en beademen. Die moeten standaard eigenlijk in het dossier benoemd worden, of het besproken is. Maar daar kan je natuurlijk ook in variëren. Ja, en dan kom je eigenlijk echt als de dood dichtbij is. En dan heb je het meer over palliatieve sedatie. Dus dat je als artsen, we zijn er best wel slecht in volgens mij, maar het voorspellen dat iemand komt te overlijden en als dat binnen 2 weken is, kan je palliatieve sedatie inzetten. Dat doen we soms in het ziekenhuis, maar is vaak toch ook ergens anders buiten het ziekenhuis. Ja, en euthanasie.
En wat betekent dat dan als je palliatieve sedatie inzet?
Ja, dat is als iemand dus buiten primaire ziekte of zijn primaire ziekte en dan komt die longontsteking en je weet eigenlijk dat de situatie dan zo slecht is dat als je niks doet dat iemand dan komt te overlijden. En dan kan je of inderdaad zorgen dat de jeuk, de pijn, de angst weggaat. Of dat het zo complex of alles aanwezig is dat je iemand actief sedeert totdat hij komt te overlijden. Maar dat houdt ook in geen vocht. En eigenlijk alle medicaties die daar niet op handelen, dat je die ook stopt. En dat je dan iemand laat overlijden onder sedatie. Hè, dus dat, dat is eigenlijk wat palliatieve sedatie is. Euthanasie is een andere. Euthanasie is, is dus wat vaak in mijn spreekkamer wel al wordt besproken, omdat die wens er dan is, omdat die duidelijke grenzen is. Maar dat is een heel proces. En ik ben altijd wel blij als ze dat opperen. En dat maak ik ook een notitie van in het dossier. Omdat dat een proces is tussen een specialist die kennis heeft wanneer zou het kunnen dat de wilsonbekwaamheid optreedt. Want dat moet je gewoon uit ervaring opdoen en ook weten wanneer dat eventueel zou kunnen komen. Maar euthanasie zelf ligt vaak bij een huisarts die dat bij deze indicaties ook doet. En dat is ook altijd dan een opdracht. Ga naar je huisarts, bespreek dat en kijk of de huisarts in kwestie dat ook wil. Zo niet, of een verwijzing naar een andere huisarts of naar het expertisecentrum. Maar ga dat nu al aan en onderhoud dat inderdaad bij diegene die dat dan gaat doen. En aan mij als neuroloog vind ik dan de taak om in te schatten wanneer is het 5 voor 12? Wanneer komt dat dichtbij? En moet je wel echt bewust gaan nadenken, ga ik dat dan doen? En dat doe ik dan inderdaad in de consulten die ik dan over de jaren heb met diegene. En inderdaad, dat kan soms verdwijnen. En dan is de partner, maar je zei toch, maar dat is dan toch weg. En dat is dan zo. En dat is voor euthanasie dan lastig. Maar soms is dat ook zo. En dan merk je gewoon, na deze zomer ga ik het doen. En die hebben dan een heel mooi langdurig afscheid met familie, vrienden die langskomen. En dan is dat moment daar. Maar dat zelf merk ik dat dan niet mee, maar dat hoor ik dan of krijg ik dan terug. Maar dat is een heel proces. Dus er zijn verschillende modaliteiten, maar misschien kan je me aanvullen hoor.
Het is heel belangrijk om het met je huisarts te bespreken, ook waar die open voor staat. Want soms zijn er huisartsen die vanuit religieus perspectief of anderzijds überhaupt geen euthanasie willen doen. Het is een relatief kleine groep, maar die hebben dan wel de verplichting om je naar iemand door te sturen die dat wel doet. Maar zeker bij dementie is dat heel gevoelig. En omdat, zoals Jort schetst, die wilsbekwaamheid wisselend is en heel moeilijk dat juiste moment te bepalen, vinden heel veel huisartsen dit spannend. Dus daarom is het ook goed juist heel vroeg al aan te geven wat je wil. Ook schriftelijk dingen op papier te zetten. Dus dat is ook echt heel belangrijk. En dan is het inderdaad die timing. Wanneer doe je wat? En ik denk dat het niet behandelen is denk ik een hele prettige, omdat je dat als huisarts ook zelfstandig met de patiënt en de familie kan doen. En op het moment dat je het euthanasie hebt, dan is er ook nog een scanarts die er komt kijken. Dus dat is denk ik een belangrijke stap wat mensen moeten zien. Dat is dan heel alleen maar goed. Dan komt er een onafhankelijke arts die de huisarts niet kent, die de patiënt niet kent, die de hele casus opnieuw bekijkt en zegt, dit is een indicatie voor een euthanasie. En dat is niet nodig bij palliatieve behandeling. Of bij stoppen met eten of niet behandelen. Dus dat is denk ik belangrijk om te realiseren. En het is met name, als je het hebt over welke fase, die euthanasie in die late fase gebeurt eigenlijk niet meer. Dus het is echt die vroege en die middenfase, dat is denk ik het spannendst. En daar zeggen denk ik veel huisartsen al van, dan doe ik het liever niet. Maar dan is er inderdaad een expertisecentrum die daar wel voor open staat. Maar dat is iets wat je echt met je huisarts moet bespreken. Wat een gesprek is. Wat de patiënt wil, wat de omgeving, hoe die het voor zich ziet. En ook waar de huisarts zich comfortabel bij voelt. Want die moet vaak zich ook een beetje voorbereiden. Dat klinkt een beetje
apart. Maar bij een euthanasie, soms neem ik als patiënt over, waarbij een diagnose is gemist. Ja, dan kan ik niet direct het volgende consult de euthanasie opstarten. Want het moet ook invoelbaar zijn. En daar gaat een periode overheen.
Ja, en als ik goed naar jou luister, leid ik daaruit af dat jij hier ook ervaring mee hebt als het gaat om euthanasie bij dementie.
Ja, ja. Ja. Ja, en daar dat is denk ik goed om te weten dat ik ook euthanasie ervaring heb met euthanasie in die middenfase. Maar dat is alleen maar bij patiënten die ik echt goed ken, echt de omgeving goed ken, de hele situatie goed weet. Er is alles ook schriftelijk vastgelegd. En dan voel ik me bekwaam en in de positie om dat te doen.
Ja, ja. Zoals jullie dit zo schetsen, denk je, oké, nou dat is duidelijk. Hier kan ik mee uit de voeten. Maar Tim, ik denk dat jij je tong hebt afgebeten de afgelopen 10 minuten. Ik zie jouw aantekening maken op een servetje. Ik denk dat jij hier op zijn minst een paar vragen bij hebt. Ik ga geen vragen aan jou stellen, brand los.
Ja, ja. Laat ik voorop zeggen dat ik heel blij ben, omdat ik heel veel dingen daarin herken en ook... Ik sluit maar even aan bij de laatste woorden. Kijk, het is niet een gesprek en een antwoord. Het is niet, je gaat niet de winkel in en je komt tot een slotsom en je loopt die winkel uit. Het is een ongoing proces. Je moet dus, een paar observaties van mijn kant is dat je begint bij de specialist. Papa, mama, opa, oma heeft wat klachten en er moet onderzoek komen. Dat wordt dan uiteindelijk een diagnose. En dan ga je weer over tot de orde van de dag. Want dat is altijd, dan is er nog niet zo heel veel aan de hand. Een beetje vergeetachtigheid, een beetje klungeligheid, een beetje minder structuur in het leven. Maar het is allemaal nog niet zo heel erg. Dan blijf je periodiek bij de specialist komen. Je huisarts spreek je eigenlijk nog niet zoveel. Die ziekte, die is progressief, dus die gaat verder. Maar het debat stopt dan een beetje. Dat is eigenlijk wat ik bij jullie allebei heel mooi hoor. Is dat debat moet je actief voeden. Want heel veel dingen intern bij jou zeggen, ik wil dat debat helemaal niet voeren. Er zit een intrinsieke motivatie in ieder mens om het uit de weg te gaan. En dat begrijp ik. Als je het negatief zegt, dan zeg je, je stopt je hoofd in het zand om het niet te zien. Nee, dat is het niet. Het is heel begrijpelijk en dat heet overleven. Maar je moet daar toch moet je dat een plekje geven. En dat is denk ik die balans die je erin moet vinden. Ik denk ook niet dat je dus de eerste gesprekken moet ingaan met van, dan komen we met een oplossing of een uitkomst. De uitkomst is, het doel is het gesprek aan zich. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je naar je huisarts of je in de voorfase bij je neuroloog dat gesprek aangaat en zegt, ik denk hierover na. En dan, dat is een proces en dat heeft tijd nodig. En ik zie ook wel bij zelf, maar ook bij de families die ik in de tussentijd heb leren kennen met een soortgelijke ziekte als mijn vader had, dus iets in het spectrum van dementie, dat ook bepaalde concepten wel een beetje wijzigen along the way. Maar je moet wel de ruimte mentaal krijgen om dat proces door te maken. En dat kan niet als je dat in één keer gaat doen op het moment dat je het moet doen, omdat er een incident is. Wat ik denk ook wel belangrijk vind, en dat is ook een beetje een vraag aan bij de specialisten hier aan tafel, de medische kant, is men heeft het altijd over dementie en dan word je vergeetachtig enzovoort. Maar zover ik het heb begrepen, is dat het hele menselijke bouwwerk, natuurlijk hè, de geest gaat weg, maar ook bijvoorbeeld je autonome zenuwstelsel raakt aangetast, je hormoonhuishouding raakt aangetast. Dus we komen nu steeds op dat voorbeeld van de old man's best friend, de longontsteking. Maar dat is wel een hoog risico, als ik het goed begrijp, juist bij deze ziektes. Waarom? Omdat bijvoorbeeld je slikmechanisme, wat een van de meest ingewikkelde mechanismes van je lichaam is, van spieren die tegelijk moeten bewegen, dat werkt minder goed. Dus je gaat je vaker verslikken. Maar ook je prikkel, omdat vervolgens wat je verslikt en in je longen terechtkomt, om dat op te hoesten, dat gaat ook door de ziekte achteruit. Kortom, meer troep in je longen, grotere kans op longontsteking. Dat is niet het enige. Ik geloof dat heel veel vrouwen krijgen bijvoorbeeld de blaasontsteking. Omdat je ook gewoon je hele weerstand gaat achteruit. En de vraag is dan, wanneer ga je nou nog wat behandelen? Nou, dat is eigenlijk waar we het de hele tijd over hebben. En ik had zelf, ik moest ook ter voorbereiding, zeg ik daarvan op deze podcast, moest ik met een ezelsbruggetje, vond ik zelf komen van, wat zou ik nou zelf in zo'n situatie willen? Of als het iemand in mijn omgeving weer zou overkomen, wat zou ik dan zelf? Dus ik, nou, ik zou eigenlijk de Jaap zou ik willen behandelen. En wat is dan de Jaap? Dat is het ezelsbruggetje voor mij in ieder geval. Dat is jeuk, ademnood, angst en pijn. Als je nou zou kunnen zeggen, en dan doe ik het even heel grof, en het is heel gevaarlijk wat ik nu doe, is dat je zegt, gemiddeld genomen is tussen diagnose Alzheimer, dan heb je het al, of dementie moet ik natuurlijk zeggen, en het overlijden zit geloof ik tussen de 6 en de 8 jaar. Ik word er wel verbeterd als ik iets fout zeg. Ik geloof dat grosso modo iedereen het er wel over eens is, dat die laatste, nou pak een beet, zeg het maar, 2 jaar is gewoon echt niet leuk op het spectrum van niet leukigheid. In die jaren daarvoor, ik noem het de middenfase, noem het fase 2. Ik vind het lastig om er een cijfer of een benaming aan te geven. Dat is de fase dat het lichaam al zo ver achteruit is gegaan dat het risico op bijvoorbeeld longontsteking is toegenomen. Je zou je kunnen voorstellen, en ik heb ook al situaties meegemaakt, dat mensen dat ook echt besloten hebben. Let op, in fase 1, hè, als je nog wel dat gesprek met de huisarts en met de specialist aan kan, om te zeggen, en dan prikken ze echt een datum, die ze overigens dan nog wel eens een keertje aanpassen along the way. Zeggen ze, per 1 januari, aan 1 januari van dat jaar, over 3 jaar, op 1 januari, wordt nog alleen maar de Jaap behandeld. Dus jeuk, ademnood, angst en pijn. Dat betekent dus concreet, als je dan dus een situatie komt dat er iets gebeurt, zoals een longontsteking, dan ga je niet antibiotica geven, maar wel, zeg het maar, dat wat verlichting geeft. Maakt me niet uit, dat is aan de arts om daarover te beslissen. Dan kan je meteen 10 vragen aan mij stellen. Maar wat nou als vader of moeder van de trap afvalt en zijn heup breekt? Dan moet je weer ad hoc. Het is dus niet in beton gegoten. Nogmaals, dan kom je terug op het punt. We hebben het er in ieder geval over nagedacht. En dan voorkom je situaties waarin automatisch, bij de gevallen waar het zich voordoet, er antibiotica in wordt gezet. En dan voorkom je ook discussies, misschien tussen familieleden van, had je überhaupt wel 112 moeten bellen in dit geval? En eerlijk gezegd, ja, als iemand van de trap af is gevallen, natuurlijk moet je dan bellen. Maar misschien kan je ook wel zeggen, nou, in sommige gevallen kan je veel beter de huisarts bellen.
Ja. Je begon dit betoog met de aankondiging dat je een vraag ging stellen aan de heren. Wat zou dan concreet jouw vraag zijn?
Dat is eigenlijk dat is die fases. Hè. Klopt het dat de kans op andere dingen die leiden tot overlijden, zoals, ik noem dan even, toch maar weer even dat voorbeeld van de longontsteking. Is dat zo? Is dat een longontsteking een gevolg van dementie? En als het antwoord erop ja is, zijn er nog andere dingen die het gevolg zijn van dementie, anders dan vergeetachtigheid, zou ik maar even zeggen.
Inderdaad, die vormen van dementie, die beginnen bij, inderdaad, bijvoorbeeld geheugen, taal. Maar eigenlijk zie je al ook in je motoriek en dan misschien in je gedrag ook al subtiele veranderingen. En je ziet over dat ziekteproces inderdaad die elementen toenemen. En dan hebben we concreet soort Parkinsonisme kan ontstaan, waarbij je inderdaad minder goed kan bewegen. Je balans is anders. Maar fysiek gaat het inderdaad anders. Dus dat autonome zenuwstelsel. En dat uit zich inderdaad gewichtsverlies of minder voedingsstoffen kunnen opnemen. Dat slikken komt bij sommige vormen van dementie echt al heel vroeg. En dan voer je dat gesprek al best wel snel. Hè? Dus als er slikstoornissen spelen, dat de kans op een longontsteking echt reëel is. Of als er soort motorische problemen, dus bewegen, balansstoornissen komen, dat vallen is een groot risico. Dus dan heb je al wat je net al gaf. Hè? Dus die longontsteking staat om de hoek. De val van trap is dan een hoog risico. En dat kan soms in de vorm van dementie best wel vroeg zijn in het proces. En dan is dat een reëel risico. Dus dan heb je misschien nog meer de behoefte ook als patiënt of omgeving of als arts om dat te bespreken. Dus dat komt voor. Maar als je het over, even als zogezegd, de klassieke Alzheimer patiënt, ja, die krijgt dat in dat traject ook. En dan ben je gewoon vatbaarder, ook voor een blaasontsteking of een longontsteking, omdat je fysieke gesteldheid gewoon ook achteruit gaat. Als je naar frontotemporale dementie kijkt, je kan een bepaalde vorm hebben waarbij je dus bijna 23 uur van de dag, nou dat zijn 24 uur, op bed ligt, omdat je zo apathisch bent, geen motivatie meer hebt. Nou, bedlegerigheid, ja, dat geeft ook al heel veel risico's met zich mee. Dus je komt in zo'n situatie terecht. deze casus, of dit, als dit voorkomt, zit je bijna al, hè, zit je al in een verpleeghuis. Dus dan heb je al zit je al best wel gevorderd. Maar je vraag, fysieke gesteldheid gaat achteruit, hoog risico op dit soort bijziektes. Ja, zeker.
En jij komt met het ezelbruggetje, Tim, van Jaben, jeuk, ademnood, angst en pijn. Dat is niet iets wat één op één terugkomt op dat lijstje wat jullie net hebben doorgenomen. Is het ook, kun je die twee dingen op elkaar plakken en zeggen van we doen alleen nog maar het bestrijden van ongemak en pijn, als ik jou goed begrijp, hè, Tim? Zitten daar nog haken en ogen aan?
Nee, ik denk vaak de term Jaap ga ik gebruiken. Ik ken hem nog niet, is bij deze bedacht. Maar we hebben het dan vaak over comfort. Hè? Dus we richten ons op comfort of kwaliteit van leven. En dan zijn het eigenlijk inderdaad wel die elementen die vaak voorkomen. Het is de jeuk, de ademnood, de pijn. Waarvan je denkt, ja, die wil ik goed behandelen. En dat is op elk moment in de vroege, midden- en late fase, dat staat altijd gewoon voorop. En ik denk, daar is het altijd aan, maar het gaat juist ook de elementen daarvoor. En ik denk, een andere uitspraak die je deed over die 6 tot 8 jaar... dat is denk ik een hele belangrijke, wat veel mensen vergeten. Want het is eigenlijk gewoon een ongeneeslijk ziekte, dementie. En vaak, als je het over kanker hebt of over een hartinfarct of andere dingen, ja, jeetje, dan is die dood veel dichterbij. Hè, dat je denkt, oh, daar moeten we een gesprek over hebben. Want en bij dementie wordt vaak eerder een soort verslechtering gezien dan dat het echt een... Het is een dodelijke aandoening. Het is 6 tot 8 als je kijkt naar prostaatcarcinoma, dan leef je waarschijnlijk langer. Maar toch hebben we daar een andere perceptie bij. En daarom is het wel goed om ook dat gesprek te hebben. Ook al direct over dat einde. En dat is pijnlijk. Hè? Precies zoals je zegt, dat willen we liever niet. We vergeten het liefst de hele dag dat we eindig zijn. Maar zeker als je die diagnose hebt. Het is een hele serieuze diagnose. Ook vanwege dat ongeneeslijke aspect. En dat je uiteindelijk aan dood gaat. En dat vinden we confronterend. En dat is niet iedereen, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, Jord. Niet iedereen realiseert dat het eigenlijk een dodelijke aandoening is. Ja, dat is het leven zelf ook natuurlijk. Maar bij dementie wordt dat wel... Ja, die 6 tot 8 jaar is iets wat lang lijkt, maar wat toch vaak sneller dichterbij komt.
Ik heb nog één hele prangende vraag. Ga je eigenlijk dood aan dementie? Want mijn perceptie is dat je... Ja, als je het heel lang weet optrekken... Maar at the end of the day gaan ze altijd aan iets anders dood, omdat dat hele lichamelijke bouwwerk in soort. Ik heb in mijn omgeving, nou wat is het nu, 10 mensen zien gaan. Ik heb het even niet geteld, maar het zullen er ongeveer zoveel zijn geweest. En eerlijk gezegd heb ik ze nooit aan dementie zien doodgaan. Het ging altijd, het hart stopte ermee, er kwam een longontsteking of iets anders. Maar dat was altijd, de dementie was de aanleiding voor iets anders wat de dood heeft veroorzaakt. Ik kijk maar even naar jullie allebei. Ga je dood aan dementie?
Als je het zo formuleert, nee. Dus er is altijd iets. Dus de dementie zorgt voor die problemen met uitval. Van inderdaad tot aan gedrag dat je tot niks komt, tot aan die kwetsbaarheid die we net schetsten. En dat is de doodsoorzaak. En dementie is dan wel de aanzichter. Dus als mensen mij vragen, ja, hoe ziet dat dan uit? Waar ga ik dan aan dood? Ja, dan noem ik wel de voorbeelden die we ook hier gebruiken. De longontsteking, de val met een heup en dan alle ellende daarbij. Dus dat is dan inderdaad de omschrijving. Ja.
Niet anders waar ik ook aan moest denken, luisterend naar jou, is dat het soms wordt ook het onderscheid gemaakt levensverlengend versus lijdensverlichtend. Dat klinkt dan alsof die twee exclusief zijn. Het is het een of het ander. Maar ik begreep van jou, Jord, dat het in de praktijk soms ook wat complexer is. Hè?
Kijk, de vraag is inderdaad, als je die longontsteking hebt... en je spreekt de Jaap af van 1 januari volgend jaar... en je krijgt die longontsteking... dan is het natuurlijk altijd de overweging weer met de patiënt in kwestie... of de omgeving, dat... Zo'n antibiotica-kuur kan ook 4 dagen zorgen dat je er weer bovenop bent. En als je het niet geeft, kan het 10 dagen doen. En dan is het natuurlijk de kwestie, hoe goed kan je die Jaap behandelen, even als we die term gebruiken, dat het niet onnodige lange lijdensweg is, hè, die 10 dagen, omdat je besloten hebt om geen antibiotica te geven. Maar daarvoor is die band met die arts of met het zorgpersoneel eromheen zo relevant dat je dat kan inschatten. Want je kan natuurlijk wel bij de beslissing blijven dat je geen antibiotica geeft in zo'n situatie en dat je die ja behandelt. Maar als je merkt dat dat niet goed onder controle komt, dat je dan toch ook kan veranderen in visie. Maar dat is per patiënt context elke keer verschillend. Maar het is dus wel relevant dat je met z'n allen dezelfde uitgangspositie creëert. En dat is eigenlijk wat hier op de agenda staat. Dat je dat weet. En dan kan je natuurlijk in de situatie nog handelen.
Helder. Ik stel de gasten ook altijd een vaste vraag. Dat ga ik bij jullie ook doen. En Jort, de vraag aan jou is, het terugkijkend in de context van dit onderwerp en het gesprek wat wij nu voeren. Wat is het meest waardevolle dat jij van je patiënten hebt geleerd?
Ja, dat is eigenlijk hoe mooi een mens is. Want deze vormen van ziektes, hersenziektes, laat je dat zien wat je dan verliest als mens en wat je dus mooi maakt als mens. En dat eigenlijk altijd centraal staat. Hè? Hoe is de persoon met zo'n ziekte? En in de kennis die ik dan nu de afgelopen jaren heb opgebouwd in zo'n centrum, is dat je die elementen ziet verliezen. En dat je dat doet pijn ook als arts, hè, zeker als je die jaren vervolgt. En dat je dus de waarde van de mens hoe het was, dat je die eigenlijk moet waarborgen. En als die verdwijnt, met de familie eromheen, dat je dan inderdaad die zulke wensen, zoals we nu hebben besproken, dat je die dan ook nakomt of probeert na te komen. Maar de les is eigenlijk dat de levensloop, dat de wensen rond de mens eigenlijk heel mooi zijn. En dat bestrijd ik ook, hè, omdat die dementie dat eigenlijk voor die mensen weghaalt. Ja. Maar dat is eigenlijk wat ik geleerd heb. Ja.
Mooi. En Steven, de vraag aan jou is, wat is een misvatting over dit onderwerp die je graag recht wil zetten?
Nou, ik denk soms, bij dementie wordt dan gezien van nou, dan is euthanasie niet mogelijk. Ja, dat klopt niet. Dat kan. Hè? Maar dat is wel belangrijk dat je die gesprekken hebt gevoerd. En dat je dingen op papier hebt gezet. En dat zou ik graag willen meegeven, dat we elkaar informeren. Hè? Dus mijn stokpaard is op dethuisarts.nl. Nou, daar vind je allemaal hele nuttige informatie over dementie, over euthanasie, hoe daarmee om te gaan. En dat je dat gesprek voert. Want die taal moet je ook een beetje onder de knie krijgen. En dat lukt door erover te spreken met je partner, met je kinderen, met je huisarts. En dat moet je ook een beetje opbouwen. En als dat zo is, ja, dan ga je denk ik veel beter geprepareerd die eindfase in, waardoor de angst minder hoeft te zijn van ja, maar ik weet niet wat er gaat gebeuren. Euthanasie is een mogelijkheid. Hè? En dat wordt nu vaak nog vergeten. En niet dat mijn voorkeur heeft. Hè? Ik denk dat of het nou is inderdaad de behandeling zonder bijwerking of andere zaken, of die old man's friend, dat heeft voorkeur, dat is gewoon makkelijker. Maar euthanasie is een optie. Hè? En lees je daarover in. Denk na over die voorbereiding. Bespreek met je familie en vrienden wat jij over wilt. En handel daarnaar.
Ja, duidelijk. En Tim, de laatste is voor jou. Wat is het belangrijkste dat jij mee wil geven aan onze luisteraars?
We hebben eigenlijk dat wij nu hebben gedaan, is precies wat ik anderen toewens. Namelijk we hebben niet gezegd je moet dit of dat doen, maar het erover gehad. Dus dit gesprek is voor mij, het verloop van dit gesprek is voor mij heel waardevol. En ik hoop dat dat ook voor anderen, voor de luisteraars, dat ook is. En euthanasie is ook iets wat we in het geval van mijn vader, als ik zat, dat moeten we ook bespreken. En dat is dus iets, dat is een onderdeel van het palet. En ik zou dus de voorfase die daaraan vooraf gaan aan het palet willen toevoegen. In ieder geval om het erover te hebben. En dat creëert draagvlak binnen families, met de patiënt. En ik wil het eigenlijk ook nog meer over de patiënt hebben, maar de mens. En ik denk dat het een upgrade is van behandeling van de ziekte naar zorg voor de patiënt, naar zorg voor de mens.
Daar heb ik niks meer aan toe te voegen. Jort, Steven, Tim, ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie bereidwilligheid en jullie openheid en ook de kwetsbaarheid om dit moeilijke gesprek over het moeilijke gesprek met elkaar aan te gaan. Dus Tim, ook nogmaals dank dat jij dit voor het voetlicht hebt gebracht. Ik realiseer me ook dat er nog heel veel meer te zeggen valt over dit onderwerp. En dat er heel veel zaken ook zijn waar we het niet over hebben kunnen hebben. Maar ik hoop dat dit onze luisteraars ook helpt om hierover na te denken. Om erover te praten met hun naasten. En om ook de dialoog met de zorgverleners aan te gaan en aan te blijven gaan. En vast te leggen ook. En ik denk dat de samenvatting ook is, dat kun je niet vroeg genoeg doen. We hebben deze episode opgenomen op 5 juni 2026 in het kantoor van Stibbe. Met heel veel dank aan Tim en zijn collega's voor de enorme gastvrijheid en goede zorgen. En als altijd dank aan Mark Brouwer die achter de knoppen zit. In de show notes van deze aflevering vind je meer informatie over de onderwerpen waar we over spraken. Wil je meer weten over Alzheimer Centrum Amsterdam? Dan vind je ons op Facebook, Instagram en LinkedIn als je zoekt op Alzheimer Centrum Amsterdam. Heb je een vraag of opmerking over deze podcast? Stuur dan een mail naar hersenhelden@amsterdamumc.nl. Tot de volgende keer.